vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. We pakken onze vers voor vers studie door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen verderop. Ik wil vers 1 tot en met 14 met jullie lezen. Onze focus vandaag ligt op vers 11 tot en met 14, maar ik wil het hele stuk met jullie lezen, dan bidden. En vervolgens gaan we samen het woord ontleden. Paulus die schrijft vanaf vers 1 onder leiding van Gods geest. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heere God, voor uw woord. We danken u dat we onze aanbidding zo voort kunnen zetten. Heere God, we danken u dat uw woord onfeilbaar is, dat het toereikend is. Dat u ons alles hebt gegeven voor het leven en voor de godsvrucht. Vader, mogen onze harten zich verheugen in uw woord. Mogen wij het iedere dag overdenken. En mogen wij, zo wij nu als gemeente, ons verzamelen rondom uw woord, inzicht en wijsheid van u ontvangen, om te begrijpen wat er staat, om ons leven te onderwerpen aan uw woord, Heer. Want dit zijn uw woorden. Mogen wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, opdat u de eer en de glorie krijgt in alle dingen die we denken, spreken en doen. In Jezus' naam bidden we. Amen. We zijn, ik had even gekeken, we zijn 13 oktober 2024 gestart in deze brief. Nou, hoewel ik na het uitleggen van een gedeelte, wat we per dienst hebben behandeld, aansporingen heb meegegeven en je teksten ook heb toegepast, is het goed om te beseffen dat de apostel Paulus voor het eerst in de brief aan de Romeinen geboden geeft. Dan sta dus even stil bij alles wat we tot nu toe hebben behandeld. Ja, bij alle leerstellingen, dus echt doctrine. Dus sinds oktober vorig jaar zijn we als het ware echt op een theologische reis door deze brief. We zijn begonnen met de universele diagnose. Paulus heeft ons geconfronteerd met de toorn van God die geopenbaard is over een wereld die hem verwerpt, over alle goddeloosheid. We zijn geconfronteerd met de universele verdorvenheid en schuld van elk mens, zowel heiden als Jood. Niemand is rechtvaardig, allen staan schuldig, allen zijn doenwaardig voor God. Vervolgens ontvouwde Paulus de glorieuze oplossing van God, wat hij eigenlijk in vers 16 en 17 van hoofdstuk 1 al had gezegd. Hè, dat het evangelie van God een kracht tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Maar Paulus ontvouwde dus de leer van rechtvaardiging door het geloof alleen, met de dood van onze Heer Jezus Christus als de verzoening van onze zonden. En hij heeft ons laten zien de waarheid van de toegerekende gerechtigheid, onderbouwd door het getuigenis van Abraham en David in Romeinen 4. Vervolgens zagen we de zekere gevolgen van die rechtvaardiging in hoofdstuk 5. We hebben vrede met God, toegang tot de genade waarin we staan en een zekere hoop op de heerlijkheid. We zagen het doel van lijden in het leven van de gelovigen en de absolute garantie van onze hoop, verzegeld door de liefde van God en de gave van de Heilige Geest. En we zagen het onwankelbare fundament van onze eeuwige zekerheid, gebaseerd op de dood en het leven van onze Heer Jezus Christus. Paulus zoomde vervolgens uit en gaf ons als het ware een groot historisch kader. Hij kwam met de leer van twee hoofden. Adam en Christus. We zagen hoe de zonde en de dood de wereld binnenkwamen door Adam en hoe de genade en het leven op een veel meer overvloedige wijze zijn binnengekomen door de Heer Jezus Christus. We zagen de strijd tussen twee koninkrijken. De heerschappij van de zonde die leidt tot de dood en de overwinnende heerschappij van de genade die leidt tot eeuwig leven. En de afgelopen weken aan het begin van hoofdstuk 6 heeft hij onze nieuwe identiteit geïdentificeerd. Of gedefinieerd, sorry. We zijn gestorven aan de zonde. We zijn verenigd met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Onze oude mens is gekruisigd met als doel ons te bevrijden van onze slavernij aan de zonde. En onthoud, de vraag die hij beantwoordt, dit is zo prachtig, is een vraag die komt uit zijn leer van Gods vrije genade, sorry, voor verdorven zondaars. Dus je moet je beseffen, men heeft niet alleen moeite met wat ze tegenwoordig noemen wetticisme, men heeft moeite met genade. Men heeft moeite met genade. Het feit dat waar de zonde is toegenomen, daar de genade meer dan overvloedig is geweest. En de vraag die daaruit voortkwam is wat we lezen in vers 1 van hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nu, je moet je voorstellen. Al deze fundamentele waarheden heeft Paulus eerst vastgesteld voordat hij nu in vers 11 een eerste aansporing geeft. En als je het goed leest, want dat is het bijzondere van wat we gaan behandelen, als je goed leest, dan zie je dat zijn aansporing als eerste te maken heeft met ons denken en dan vervolgens uit dat denken ons handelen. Dus eerst ons denken en dan ons handelen. We willen dat met elkaar zien. En misschien hebben jullie het wel eens zelf teruggekregen van mensen, maar veel mensen zeggen van ja, jullie zijn allemaal met studies bezig daar in die kerk en allemaal academisch en ja, hart en hoofd en al dat soort dingen. Continu. Het ding is, wat we hier zien, en dit is waarom we zo grondig door de schrift ingaan. Dit is een van de meest fundamentele en bevrijdende principes van het leven van een christen. Nee, ik heb het al eerder gezegd. De volgorde die Paulus hier hanteert, eerst ons denken, dan ons handelen, is de goddelijke structuur voor alle geestelijke groei en heiliging. Nou, waarom is dit fundamenteel? Omdat Paulus ons onder leiding van de Heilige Geest leert dat het leven van de christen niet wordt geleefd vanuit onze inspanning om een nieuwe identiteit te bereiken, maar vanuit de rust in een nieuwe identiteit die we al hebben ontvangen. Klinkt allemaal academisch wat ik ga zeggen nu, maar onthoud dit alsjeblieft. Kijk, in de theologie noemen we dit patroon, indicatief en imperatief. Wanneer je spreekt van indicatief, dan spreek je van een verklaring van een feit. Het is wat God heeft gedaan en wie wij nu zijn in Christus door wat hij heeft gedaan. Voorbeelden. U bent gerechtvaardigd. U bent gestorven aan de zon. U bent een nieuwe schepping. Dit zijn de waarheden die onze nieuwe identiteit beschrijven. Wanneer je spreekt van imperatief, dan spreek je van een gebod. Een opdracht, een aansporing. Het is wat wij nu moeten doen als gevolg van die nieuwe identiteit. Je ziet het in de schrift. Wandel in nieuw leven. Reken uzelf dood voor de zonde. Stel uw leden ter beschikking aan de gerechtigheid. Belangrijk, de imperatief vloeit altijd voort uit de indicatief. Altijd. Dit principe hebben we ook behandeld in Petrus. Eerste 12 versen. U bent uitverkoren, opnieuw geboren door de barmhartigheid van God. Alles wordt uitgelegd. Ik ga het zo meteen met jullie behandelen. Maar je ziet dit overal in het Nieuwe Testament. Niet altijd zo uitgebreid als Paulus dat doet. Bijvoorbeeld in Efeze zie je echt hoofdstuk 1 tot en met 3 indicatief. Deze hoofdstukken zijn een ononderbroken lofzang op wat God voor ons heeft gedaan in Christus. Je ziet bijna geen geboden. Paulus zegt in Efeze 1 vers 4 uit dat we uitverkoren zijn voor de grondlegging van de wereld. In Efeze 2 vers 5 dat we levend gemaakt zijn met Christus. In vers 6 van Efeze 2 met hem opgewekt en in de hemelse gewesten gezend. Hij definieert onze nieuwe identiteit in en door Christus. En dan hoe begint hoofdstuk 4? Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Waarom? Want je was uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Geroepen door God. Dus nu roep ik je op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus de onvoorstelbare rijke genade waarmee we begenadigd zijn, wandel dan daarom nu in overeenstemming met die realiteit. Bij de apostel Johannes zie je het veel sneller en korter gebeuren. Hij pingpongt als het ware heen en weer in zijn brief. Let bijvoorbeeld op in 1 Johannes 4 vers 10 en 11. Hij schrijft, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dit is een feit. Dat is de leerstelling. En dan nu, vers 11. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Petrus begint, ik zei het net al, zijn brief ook met de introductie over de barmhartigheid van God, onze uitverkiezing, onze erfenis, al die zaken. En dan, wat doet hij? Dan gaat hij in vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En het klinkt wellicht allemaal heel theoretisch, allemaal taal voor theologen, maar dit is bevrijdend voor ons. Want het is als het ware een doodsteek voor twee principes die je in veel gemeenten en onder veel beleidende discipelen ziet. Je hebt bijvoorbeeld het moralistische principe, het doen om te zijn. Veel mensen in de kerk leven met het idee dat hun aanvaarding bij God afhankelijk is van hun prestaties. Dat uit zich dus in de gedachte als ik vandaag genoeg gebeden heb, als ik trouw mijn Bijbel gelezen heb, als ik niet te veel gefaald heb, dan kan ik mezelf een christen noemen en durf ik met vrijmoedigheid tot God te gaan. Dit principe, dit idee draait de volgorde om die Paulus geeft. In plaats van, u bent gerechtvaardigd, dus wandel nu in overeenstemming met die identiteit, wordt het, wandel goed en je zult gerechtvaardigd zijn en je zult met vrijmoedigheid bij God kunnen komen. Het is dus leven vanuit onzekerheid. Want als wij nu hier met elkaar zijn en wij moeten dit gaan vast, wie bepaalt de standaard? En de vraag blijft altijd, heb ik wel genoeg gedaan? Ben ik wel echt vroom geweest? Ben ik echt vroom genoeg? Het gevaar dus hiervan is dat de christelijke wandel dan neerkomt op morele inspanning. De indicatief, dus wat God heeft gedaan, wordt naar de achtergrond geschoven en het accent komt bijna volledig te liggen op wat wij doen. Het resultaat, zo vaak gezien, is dat de vreugde verdwijnt, want je leeft voortdurend onder een juk van prestatie. En dit was al zichtbaar in de tijd van de apostel Paulus. De Joden die dachten gerechtvaardigd te worden door de werken van de wet. Dat heeft hij allemaal ontkracht. Maar het is vandaag de dag nog steeds aanwezig in veel kerken. Mensen zeggen wel dat zij in Christus geloven, maar in de praktijk vertrouwen ze op hun eigen werken. Dus Paulus doorbreekt dit principe. Maar wat is het tweede? Wetteloosheid. Maar het is en simpelweg, je hoeft niets te doen. Het idee dat gehoorzaamheid en heiliging geen enkele plaats hebben in het christelijk leven. De redenering gaat dan als volgt. Als we toch in Christus zijn en onze zonden vergeven zijn, dan maakt het niet uit hoe we leven, want genade bedekt toch alles. En al onze zonden zijn toch al uitgewist. En ook dit principe draait de orde om. Het neemt de indicatief, dus u bent gerechtvaardigd, maar het laat het gebod weg. Het scheidt de identiteit in Christus van de praktische levenswandel. Het gevolg is een leven zonder enige strijd tegen zonde, zonder enige serieuze navolging van Christus, zonder de vrucht van bekering. En dit is de vraag die Paulus in Romeinen 6 beantwoordt. Zullen wij in de zonde blijven opdat genade toeneemt? Voor Paulus is het ondenkbaar dat iemand die gestorven is met Christus en met hem is opgewekt, toch nog zou leven alsof de zonde de heerschappij heeft. En het wetteloze wat we zien, is vandaag de dag zichtbaar in een los en oppervlakkig christendom. Mensen beroepen zich op genade, maar hun levensstijl is niet te onderscheiden van die van de wereld. Men beroept zich op vergeving, maar gebruikt dat zelf als excuus om niet te strijden tegen de zonde. Dus het gevolg is letterlijk een goedkoop en krachteloos geloof zonder enige vorm van heiliging, zonder de vrezen des Heren. Nu. Ik had gelijk naar de tekst kunnen gaan, maar ik wil echt dat we dit goed zien. Want dit bepaalt ook, broeders en zusters, de onderlinge gemeenschap. Als we dit helder hebben, en geloof me, als we dit helder hebben, creëren we als het ware, dan heb je een gemeenschap, een gemeente gebaseerd op genade. En wat is het gevolg? We beseffen als eerste dat we allemaal op dezelfde grond staan. Die van pure onverdiende genade. Er is geen ruimte voor trots, voor hoogmoed, alleen voor wederzijdse dankbaarheid. We kunnen elkaar aanvaarden zoals ook Christus ons aanvaard heeft. Maar wat nog meer, we vergeven elkaar niet omdat de overtreding klein was, maar omdat de schuld die ons is kwijtgescholden oneindig groot is. We vergeven elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Als dit leeft en als dit gegrepen wordt, dan ga je elkaar radicaal vergeven. Je gaat de zonde niet bagatelliseren, maar je vergeeft de ander. En het andere ding is, we wandelen heilig en sporen elkaar tot het wandelen in heiligheid. Waarom? Niet omdat een van ons volmaakt is, maar omdat we allen weten dat de God die ons geroepen heeft, heilig is en wij daarom ook heilig dienen te zijn in heel ons levenswandel. Nou, nu let op wat we zien in onze tekst. Wat zijn de geboden? En waar slaan ze op? 1. Reken uzelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is 1. 2. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichamen, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 3. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. En 4. Stel uzelf ter beschikking aan God. Laten we vers 11 lezen en ontleden. Paulus schrijft: zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus zo dient ook u uzelf. Zo, de vraag is dan, hoe? Wat bedoelt Paulus met zo? Waar refereert hij nou? Het woordje zo is een directe verwijzing naar wat hij zojuist in de versen 9 en 10 heeft vastgesteld over de Heere Jezus Christus. Wat leerden die versen ons? We hebben het net gelezen, vers 9. Wij weten dat Christus, nu hij is opgewekt, nooit meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Vers 10. Dat zijn sterven een eenmalige definitieve dood aan de zonde was. Zijn leven is nu een eeuwig leven voor God. Dus zo zegt Paulus. Op precies diezelfde basis, op grond van die onveranderlijke waarheid over Christus, moet je nu over jezelf gaan denken. De realiteit van Christus wordt het fundament voor onze eigen realiteit. En wat is dan die cruciale opdracht? Dient ook u uzelf te rekenen. Dit is het hart van het vers. Het Griekse woord voor rekenen is belangrijk. Dit is geen woord voor voelen of hopen. Het is een hard, feitelijk woord uit de wereld van de financiën, uit de boekhouding. Het betekent letterlijk rekenen, calculeren, in de boeken schrijven. Als een vaststaand feit beschouwen. Het is hetzelfde woord dat Paulus in Romeinen 4 gebruikte toen hij schreef dat het geloof van Abraham hem tot gerechtigheid werd gerekend. Of toegerekend. De opdracht is een verstandelijke, op geloof gebaseerde daad. Reken het als een vaststaand, objectief feit. Zie wat God heeft verklaard over jou op basis van het werk van Christus. En wat is die verklaring? Hoe dien je jezelf te rekenen? Nou, we hebben al behandeld dat we gestorven zijn met betrekking tot de zonde. We moeten goed begrijpen wat Paulus hier wil zeggen en wat hij daadwerkelijk zegt. Want nogmaals, de taal verandert nu. Dit is niet meer: of weet u niet dat wij in zijn dood gedoopt zijn? Dit is niet meer: wij zijn dan met hem begraven. Dit is niet meer gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dit is ook niet meer dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Al die uitspraken waren verklaringen van een volbracht feit. Het was onderwijs over wie je bent. Nu geeft Paulus een opdracht. En de opdracht is: reken uzelf als dood voor de zonde. Dat is de opdracht. En wat betekent dit precies? Het is een opdracht aan ons verstand die door het geloof wordt uitgevoerd. Het is het dagelijks bewust handelen of handelingen van het toepassen van de objectieve waarheid van onze dood met Christus op de subjectieve realiteit van onze gevoelens en onze verleidingen. Denk aan een slaaf die wettelijk is vrijgekocht en vrijgelaten. Hij is objectief, is hij een vrij man. Maar stel je voor dat zijn oude meester hem tegenkomt en hem een bevel geeft. Op dat moment heeft de slaaf een keuze. Hij kan uit oude gewoonte of angst gehoorzamen. Of hij kan zichzelf rekenen als een vrij man wat hij is en de bevelen van zijn oude meester negeren. Wil hij het laatste doen, dan moet hij zichzelf herinneren: ik ben niet langer zijn eigendom. Hij is niet langer mijn heer. Ik hoef niet naar hem te luisteren. En dat is wat de apostel Paulus doet met ons. De zonde, onze oude meester, schreeuwt ons nog steeds bevelen toe in de vormen van verleidingen, begeerten en zondige gedachten. Nu leert Paulus ons nog stelliger Je hebt hier niet twee opties zoals de slaaf, wat ik net aangaf. Want je bent dood voor de zonde. En we hebben al vastgesteld, Paulus heeft gezegd, dit is niet mogelijk dat een christen hierin zal blijven leven. Dus je kan de zonde niet meer gehoorzamen alsof je een slaaf van de zonde bent. Je hoort de zonde niet te gehoorzamen. De zonde kan niet meer over je heersen. Dat is het ding wat hij duidelijk maakt. En dit is een voortdurende strijd die in het denken wordt gevoerd. Voortdurend. Dit is waarom we dienen, bijvoorbeeld, gehoor te geven aan wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. In Filippenzen 4, vers 8, maakt Paulus heel duidelijk. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Je moet je voorstellen hoeveel versen er in de schrift zijn die letten die direct ons denken raken. Ons denken. De leugen als eerste tast dat je denken aan opdat je gaat handelen naar de leugen. Dat is wat er altijd gebeurt. Het tast je denken aan en dan ga je handelen overeenkomstig die leugen. En ik weet dat er kringen zijn waar ze dingen willen overgeestelijken en doen alsof wanneer je voelt dat je vandaag kunt strijden tegen de zonde, dan moet je vandaag strijden tegen de zonde. En morgen, misschien verlies je het morgen. Nee, de schrift leert. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Bedenk de waarheid. Handel overeenkomstig de waarheid. Dus, reken jezelf als dood voor de zonde. Maar het is niet alleen dat. Want alleen als dood voor de zonde rekenen is niet toereikend. Waarom niet? Omdat de christelijke wandel als het ware geen vacuüm is. God bevrijdt ons niet van de slavernij aan de zonde om ons vervolgens in een leeg, neutraal, niemandsland achter te laten. Een leven dat alleen wordt gedefinieerd door wat het niet doet. Niet zondigen, niet toegeven, niet dienen. Dat is een leeg, vreugdeloos leven. De opdracht van Paulus is tweeledig. Hij geeft ons niet alleen de negatieve kant van de berekening, maar ook de glorieuze positieve kant. Hij gaat verder en zegt dat we onszelf moeten rekenen, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus dit is de andere onmisbare helft van de waarheid. De strijd tegen de zonde wordt niet primair gewonnen door te focussen op de zonde die we moeten ontvluchten, maar door te focussen op de God, door ons te richten op de God voor wie we nu leven. En dan is de vraag, wat bedoelt Paulus met levend voor God? En levend voor God betekent, ons bestaan staat nu in een nieuwe verhouding, namelijk gericht op God, in gemeenschap met Hem en toegewijd aan zijn heilige wil. Zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 5 vers 15. En hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Levend voor God betekent leven in toewijding en gehoorzaamheid aan hem die je gekocht heeft. Niet langer voor jezelf, niet langer voor je eigen begeerte of voor je eigen eer. Maar voor God. En let op wat Paulus blijft benadrukken. In Christus Jezus onze Heer. Paulus benadrukt steeds weer dat dit nieuwe leven alleen te vinden is in Christus. Alleen in Hem. Het is niet los verkrijgbaar. Buiten Christus om is er geen leven. Het maakt niet uit hoe vroom iemand is. Het maakt niet uit hoe actief iemand is in goede daden of goede werken. Als je niet in Christus bent, dan leef je niet. En mis niet dat er staat onze Here. Dit onderstreept dat dit nieuwe leven, het is niet autonoom. Jezus Christus is niet alleen de bron van dit leven, hij is ook de Here die erover regeert. Leven voor God is altijd leven onder de heerschappij van de Here Jezus Christus. Dit is waarom Paulus zichzelf voorstelt als een doulos, als een slaaf van Christus. Let op het tweede gebod in vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus Paulus heeft in vers 11 de fundamentele opdracht aan ons denken gegeven. Nu vloeit daar direct de volgende praktische opdracht voor ons handelen uit voort. Het woordje dan moet je zien als daarom. Laat de zonde daarom niet. Het vers is niet geïsoleerd, maar verbonden aan wat er eerder is geschreven. De redenering is als volgt. Omdat je jezelf als dood voor de zonde en levend voor God moet rekenen, daarom moet je nu ook daadwerkelijk de heerschappij van de zonde in je leven weigeren. En let op de precieze formulering. Paulus zegt niet, laat zonden, meervoud, niet regeren. Hij spreekt opnieuw over de zonde in enkelvoud. De strijd die Paulus hier beschrijft is niet een gevecht primair tegen een lijst van slechte gewoonten of losstaande overtredingen. Het is een strijd tegen een macht met een wil, een strategie en een doel. De zonde wil heersen. Ik heb hem niet op het scherm, maar als je in je Bijbel naar Genesis 4 gaat, naar Genesis 4, het gaat even om vers 7, maar we weten wat er is gebeurd, hè? Kain en Abel die hebben God een offer gebracht. God heeft het offer van Abel geaccepteerd, dat van Kain niet. Kain is in woede ontstoken. En God vraagt hem, waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Maar let op vers 7. En dit is wat ik bedoel met hoe de zonde wil heersen. Dit is letterlijk wat God zelf zegt. Hij zegt, is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet over hem heersen. Niet de zonde moet over jou heersen. Jij. En dat is het ding. Het doel is heerschappij. En dit betekent heersen als een koning. Een koning eist absolute onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Dus de zonde als macht wil niet af en toe invloed hebben in een hoekje van je leven. Het doel is om op de troon van je hart te zitten en van daaruit je hele wezen te besturen. Je gedachten, je verlangens, je woorden en je daden. De zonde is erop uit om de ultieme autoriteit te zijn in je leven. Dit is waarom mensen soms zeggen, je flirt niet, je onderhandelt niet met de zonde. Je moet ervan wegvluchten. En Paulus zegt daarom hier, laat het niet regeren. Laat de zonde niet regeren. Dit is een gebod in de tegenwoordige tijd wat duidt op een continue, voortdurende handeling. Het is geen eenmalige beslissing, maar een levenslange houding van waakzaamheid en strijd. En kijk, ik hoef jullie hier niet te overtuigen dat de strijd tegen zonde zwaar is. En ieder die waarlijk voor de Heere wil leven, die weet dat. Maar ik wil dat we met z'n allen de ernst en de realiteit van deze strijd zien. Zoals de schrift ons dat voorhoudt. Denk bijvoorbeeld aan wat de auteur aan de Hebreeën schrijft. Hè? Hij schrijft in Hebreeën 12, vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Dit zijn die versen waar liberaal christendom niet aan wil. De auteur beschrijft onze relatie met de zonde in termen van de strijd. Onze houding in deze strijd is er een van weerstand bieden. Dit is een actieve, doelbewuste oppositie. En de maatstaf voor de ernst van deze strijd is extreem hoog. Tot bloedens toe. Dit spreekt van de uiterste consequentie, de bereidheid tot het ultieme offer in de weigering om toe te geven aan de zonde. En deze realiteit van een serieuze actieve strijd is wat Paulus bedoelt met zijn gebod in Romeinen 6 vers 12. Wanneer Paulus schrijft, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, is dat de directe praktische opdracht om de strijd aan te gaan die de schrijver van Hebreeën beschrijft. Het niet laten regeren van de zonde is de concrete dagelijkse uitoefening van het weerstand bieden aan de zonde. Elke keer dat een zondige begeerte opkomt in ons sterfelijk lichaam, is dat de poging van de zonde om haar heerschappij te herstellen. De opdracht dan, op dat moment, is in actieve strijd en weerstand. De opdracht is dan om op dat moment in actieve strijd en weerstand te gaan. In de kracht van de geest. Dat is de opdracht. Het gebod van Paulus is een oproep tot een leven van actieve vastberadenheid en onophoudelijke weerstand tegen de pogingen van de zonde om de troon van ons hart en lichaam, die rechtmatig aan Christus toebehoort, opnieuw in te nemen. En let op hoe Paulus vervolgt met vers 13. Nadat hij ons in vers 11 en 12 de opdracht heeft gegeven hoe we onszelf dienen te rekenen als dood voor de zonde en de zonde niet te laten regeren in ons sterfelijk lichaam, gaat hij verder en schrijft hij: en stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar wat bedoelt Paulus met leden? Paulus verwijst naar de concrete individuele delen van ons lichaam. Onze ogen, onze oren, tong, onze handen, de voeten. Paulus maakt de strijd tegen zonde praktisch. De strijd tussen de geest en het vlees, tussen het koninkrijk van God en de overblijfselen van het koninkrijk van de duisternis, is een geestelijke strijd. Maar het slagveld, als het ware, waarop deze strijd wordt uitgevochten, of een slagveld, is ons lichaam. Het is via onze leden dat de innerlijke verlangens van het vlees of van de geest worden omgezet in uiterlijke zichtbare daden. De begeerte van het vlees wordt een daad van lust via de ogen. De opstand van het hart wordt een daad van roddelen of leugens via de tong. De hebzucht van de ziel wordt een daad van diefstal via de handen. Dat is hoe dat zich uit, dat is hoe dat zich ontvouwt. En wat we met onze leden doen, laat zien wie er werkelijk op de troon van ons hart zit. De Heere Jezus legt deze onlosmakelijke verbinding bloot in Matteüs 15. Hij maakt heel duidelijk, de dingen die uit de mond komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. En onthoud wat hij eerder in hoofdstuk 5 heeft gezegd. Moord is niet alleen het fysiek doodslaan. Lust is niet alleen de fysieke daad met de persoon. Het is al met begeerte kijken. De mond, de handen, het lichaam, de ogen, zij voeren uit wat het hart beveelt. Dus een leven dat gekenmerkt wordt door het voortdurend ter beschikking stellen van de leden aan de zonde, is een onmiskenbaar bewijs dat de zonde en niet Christus de functionele heerser van het hart is. Dit is waarom, en mensen vinden het zo extreem wanneer je dit soort dingen zegt. Je moet niet eens kijken naar bepaalde zaken op het internet. Naar bepaalde films en al dat soort dingen. Kijk, je hebt predikers die zeggen van, doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet. Ik ga het simpele voorbeeld geven. Die heb ik ook niet op het scherm. Maar ga in je Bijbel alsjeblieft naar Jacobus. En dan zie je letterlijk hoe dit zich ontwikkelt. Want soms heb je, hè, je hebt mensen die denken van, oh nee, mij doet het niks. Ik kan gewoon kijken. Nee, ik raak niet aan, ik kijk wel. Maar Jacobus, hij maakt zo duidelijk hoe progressief dit is. Vanaf vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. En dan komt hij. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En let op hoe dat verder gaat, hè. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En dan maakt hij ook duidelijk, hè. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Dit is het ding met begeerte. Dit is het met de zonde. Zonde is nooit geïsoleerd. Ergens is het ontkiemd. Het kan 2 jaar lang hebben geduurd. Het kan 1 jaar hebben geduurd. Het kan ook in een dag zijn. Maar het ding is, wanneer je stelselmatig kijkt naar dingen waar je niet naar hoort te kijken, oh, dan is het niet raar dat je op een dag gaat toegeven. Wanneer je stelselmatig roddelt, dan is het niet gek dat je op een dag bitterheid ontwikkelt en niet kunt gaan vergeven. Dat is hoe dit zich ontwikkelt. En Paulus is zo duidelijk. Hij is zo duidelijk. Hij zegt, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Dat ding is niet even voor je ogen gekomen. Je had je telefoon in je hand. Je hebt je televisie aangedaan. Het zijn keuzes. Het zijn keuzes. Dus stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Paulus gebruikt hier ook bewust het woord ongerechtigheid. Dit woord beschrijft de concrete, praktische uitdrukking of de vrucht van die zonde. De letterlijke betekenis is onrechtvaardigheid. Het beschrijft elke daad, elke gedachte, elk woord dat in strijd is met de volmaakte, rechtvaardige standaard en het karakter van God. Net zoals in vers 11 geeft Paulus hier ook een verbod en een gebod. Dus eerst wat er niet moet gebeuren en vervolgens wat er wel moet gebeuren. Dus wat er niet moet gebeuren is, stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar wat moet je dan wel doen? Stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dus wat Paulus hier doet, is prachtig. Hij beschrijft als het ware een tweestapsproces. Het fundamenteel toebehoren aan God, gevolgd door een continue praktische toepassing. Het eerste is toebehoren aan God. Dus jezelf ter beschikking stellen aan God. Let goed op de verschuiving. Eerst ging het om onze leden, de delen. Nu gaat het om uzelf, het geheel. Voordat we onze handen of voeten kunnen aanbieden, moet eerst ons hele wezen, ons hart, ons ziel, ons verstand, onze wil, onze kracht, alles moet God toebehoren. En wij moeten echt beseffen dat dit fundamenteel is. God heeft geen interesse in de gedeeltelijke of uiterlijke gehoorzaamheid van de mens. God claimt de hele mens. De Heer Jezus vatte de eis van God samen in het grote gebod in Marcus 12, vers 30. Je kan hem ook in de andere evangelieën lezen. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Let op hoe het woord heel dit hele gebod domineert. God eist totale onverdeelde toewijding van elk deel van ons wezen. Paulus legt aan de Korintiërs ook uit waarom God dit totale eigendomsrecht op ons heeft. In 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Hij schrijft, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? En wat zegt hij dan? En dat u niet van uzelf bent. Waarom niet? U bent immers duur gekocht. En omdat je duur gekocht bent, wat zegt hij dan? Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Met heel je wezen. We zijn gekocht met de oneindig kostbare prijs van het bloed van onze Heer Jezus Christus. De opdracht, stel uzelf ter beschikking aan God, is geen verzoek om iets te geven wat van ons is. Het is de logische en rechtvaardige oproep om te erkennen wie onze nieuwe eigenaar is en hem te geven wat hem al toebehoort. Dus dit is het toebehoren aan God. Jezelf ter beschikking stellen aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Nu komt het tweede. De praktische continue toepassing. Dus het gevolg uit het eerste. Dus de opdracht is niet langer stel uzelf ter beschikking. Nu zegt hij, laat uw leden. Het gaat nu om de concrete individuele delen van het lichaam. En de werkwoordvorm in het Grieks impliceert een continue levenslange handeling. Het toebehoren aan God wordt gevolgd door een levenslange wandel van het bewust aanbieden van onze leden aan God. Ken je die mensen, en ik probeer hier niemand voor het blok te zetten, maar ken je die mensen die de Heer Jezus belijden? De mensen die zeggen dat ze geloven in de Heer Jezus, dat ze hem lief hebben, maar hun hele leven wordt gekenmerkt door losbandigheid. Hun hele leven wordt gekenmerkt door de gehoorzaamheid aan hun eigen wil. Die mensen die zeggen dat hetgeen waartoe we hier worden opgeroepen, het bewust inzetten van onze leden als wapens van gerechtigheid, dat het zwaar is. Dat het legalistisch is, dat het wettisch is. En deze mensen hebben de aard van ware zaligmakende genade fundamenteel niet begrepen. Ik weet niet of jullie het ooit hebben meegemaakt, een tijd na mijn bekering. Op een gegeven moment begon ik gewoon letterlijk te denken dat ik gek werd. Dat ik de Bijbel gewoon letterlijk niet begreep. Wanneer je mensen gewoon letterlijk oproept dat ze zich moeten bekeren. Dat ze heilig moeten leven. En dat het enige wat je continu hoorde was dat je een religieuze geest hebt. Dat je wettisch bent. Dat je legalistisch bent. Dat de Heere Jezus liefde is. Maar dan kijk je wat Paulus aan Titus schrijft over wat ware zaligmakende genade ons leert. En dan denk ik bij mezelf, lezen we dezelfde Bijbel? En ze zien letterlijk de oproep tot een heilig leven, tot het strijden tegen zonde, als een terugkeer naar de wet. Nee, maar we zijn onder genade, we zijn niet onder de wet. En waarom? Omdat in hun denken de enige reden om de zonde te bestrijden is om Gods gunst te verdienen of te behouden. Dat is waarom ze ons legalisten noemen. Omdat zij denken dat in ons hoofd leeft, als wij strijden voor de zonde, tegen de zonde, oh, dan kun je een wit voetje halen bij God. Zij kunnen zich geen andere motivatie voor heiliging voorstellen. Maar dat is niet wat de schrift ons leert. De schrift leert ons niet dat genade ons vrijspreekt waarna de wet ons opvoedt. Nee, de schrift leert ons dat de genade ons zelfs opvoedt. Het leert ons dat de genade ons leert de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig te leven. Het is niet de wet wat dat doet, zegt Paulus. Het is de genade wat dat doet. Ware genade, broeders en zusters, begrijp dit, produceert altijd een verlangen naar heiligheid. Altijd. Want het realiseert zich dat de God die je begenadigd heeft, ook heilig is. Een geloof dat geen verlangen naar gehoorzaamheid voortbrengt, kan geen zaligmakend geloof zijn. De apostel Johannes stelt dit heel duidelijk in 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 6. Hij is gewoon heel zwart-wit. Hij zegt, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Dus laten we daar stoppen. Je bent in die discussie, je bent in het gesprek. Ja, maar ik ken de Heere Jezus. Dat zeggen ze. Ik ken de Heere Jezus. Ik heb een persoonlijke relatie met hem. En je roept op tot bekering. Nu zegt Johannes gewoon heel duidelijk, oké. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk, als wij zijn geboden in acht nemen. Hij zegt niet, hierdoor leren wij hem kennen. Hij zegt, hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Als wij zijn geboden in acht nemen. En dan zegt hij, wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, wat is die? Een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. En dan gaat hij verder. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Let op hoe radicaal en let op hoe zwart-wit de apostel Johannes is. Je kunt hier niet omheen. Hij laat geen ruimte voor een comfortabele middenweg. Johannes legt een directe, onlosmakelijke verbinding tussen het kennen van God en het gehoorzamen van zijn geboden. Voor Johannes is de bewering, ik ken hem, geen intellectuele of emotionele claim. Het is een claim, het is een bewering die geverifieerd moet worden door een levenswandel. Johannes maakt het duidelijk, maar dan komt de groep, nee, maar wacht eens even. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Maar wat doet Johannes? Nogmaals, Johannes zegt, kijk, wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. Dat is gewoon een oordeel. Dat is letterlijk een oordeel. Je zegt dat je hem kent, je wandelt niet zoals hij dat zegt, je bent een leugenaar. 1 en 1 is gewoon 2. Hij stelt in vers 3, hierdoor weten wij dat wij hem kennen als wij zijn geboden in acht nemen. De gehoorzaamheid is niet de voorwaarde om hem te leren kennen, maar een onvermijdelijk bewijs en de bevestiging ervan. Vervolgens trekt hij in vers 4 de harde negatieve conclusie. Hij zegt niet, wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een zwakke of onvolwassen christen. Dat is niet wat hij zegt. Nee, zijn oordeel is absoluut. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem. Voor Johannes is een belijdenis van geloof zonder een leven van gehoorzaamheid geen zwak geloof. Het is een vals geloof. De waarheid van het evangelie heeft in zo'n hart geen wortel geschoten. Net zoals Jacobus zegt, je hebt geloof? Laat me je geloof zien door je werken. En ik heb werken en ik laat je mijn geloof zien door mijn werken. En Johannes verdiept dit punt door gehoorzaamheid te verbinden met de realiteit van Gods liefde in ons en onze eenheid met Christus. En dus dan zie je de conclusie in vers 6, die perfect aansluit bij de leer van Romeinen 6. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Te blijven in hem is een uitdrukking van onze vereniging met Christus. En Johannes zegt, dat als die eenheid echt is, het onvermijdelijk zal resulteren in een wandel, een levensstijl, een richting van het leven, die het patroon van Christus zijn eigen wandelen weerspiegelt. Wat was de wandel van de Heer Jezus? Een wandel van absolute gehoorzaamheid aan de Vader. Dus de boodschap van Johannes, de apostel van de liefde, is net zo radicaal als die van de apostel Paulus. Een belijdende christen die comfortabel en zonder strijd leeft in een patroon van ongehoorzaamheid misleidt niet alleen anderen, maar bovenal zichzelf. Zowel Paulus als Johannes, gedreven door dezelfde geest, getuigen dat de genade die ons rechtvaardigt ook de genade is die ons onherroepelijk verenigt met Christus en ons transformeert tot een nieuw leven van gehoorzaamheid. En vers 14. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Dus nu naar vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Vers 14 bestaat uit een prachtige belofte en de onwankelbare reden voor die belofte. De belofte is: de zonde zal over u niet heersen. Paulus zegt in feite: stel uw leden ter beschikking aan God, want hier is de belofte die je in staat stelt om dit te doen. De zonde zal niet over je heersen. Paulus belooft de gelovigen hier niet een leven, laten we dat helder hebben, niet zonder strijd of zonder zonde. Hij belooft dat de zonde nooit meer de ultieme definiërende heerser en meester over je leven zal zijn. Paulus garandeert hier dat die heerschappij nooit zal worden hersteld. Dit is de zekerheid van onze uiteindelijke overwinning in de strijd tegen de zonde. De vraag is dan, hoe kan Paulus zo'n absolute belofte doen? En dat is onze positie, onze status. Hij beschrijft het systeem waaronder we leven. We zijn niet onder de wet. Want wat doet de wet? De wet prikkelt de zonde. En wat betekent het dus niet wat betekent het om niet onder de wet te zijn? Dat betekent niet dat Gods morele wet niet meer voor ons geldt. Ik weet nog, we zijn een lange tijd geleden, zijn we door de 10 geboden heen gegaan. Ja, maar we zijn niet onder de wet. Ik zei, oké, maar kun je nu dan wel afgoden aanbidden? Mag je Gods naam nu wel ijdel gebruiken? Dus wat betekent het? We moeten helder hebben wat het betekent. We zijn bevrijd van de wet als een verbond van werken dat alleen maar kan veroordelen. Sterker nog, Paulus heeft ons geleerd dat de wet, wanneer die in aanraking komt met ons zondig vlees, de zonde juist prikkelt. Het provoceert het. Onder het systeem van de wet houdt de zonde juist vrij spel. Dus we zijn niet onder de wet. Nee, we zijn onder de genade. En dit is wat Paulus al duidelijk maakte aan het einde van hoofdstuk 5. Dat genade zal regeren. Dat het zal heersen. We zijn onder de heerschappij van genade. En nu wil ik dat we zien, broeders en zusters. Wat voor radicaals Paulus hier voor ons heeft neergelegd. Wat de aansporing is voor jou en voor mij. En ik wil dat we nadenken. Echt nadenken wat het betekent om een christen te zijn. Om een kind van God te zijn. Te belijden dat we een discipel van de Heere Jezus zijn. Ik weet, en jullie weten ook. Ik hoor het ook steeds vaker. Niet bijvoorbeeld in deze gemeente, maar ik hoor het vaker onder christenen. Die zeggen van ja, wat betekent de term christen tegenwoordig nog? Want iedereen strooit met die term. En ieder die even de naam van de Heere Jezus noemt, die omarmen we tegenwoordig als christen. Maar let op waar dit om gaat. Zie wat hier de kern is. Dit is niet even instemmen met historische feiten. Geloof je dat God één is? Mooi, de demonen geloven dat ook en zij sidderen. Geloof je dat de Heere Jezus Christus gekruisigd is? Mooi. Eerlijke, seculiere historici kunnen er ook niet omheen. Waar gaat dit fundamenteel dan om? Dat is de vraag. Als Paulus zulke aansporingen doet, geworteld in onze identiteit, dan moeten we zien waar dit fundamenteel over gaat. Hij roept op om jezelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Hij roept op om de zonde niet te laten regeren. Je leden niet ter beschikking te stellen aan de zonde. Waarom doet hij dit? Hij doet dit omdat het navolgen van de Heer Jezus Christus geen aanvulling is op je oude leven. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerten en de hebzucht die afgoderij is. En Paulus, die laat de Thessalonicenzen ook weten, hè, dit is de wil van God. Ik vind het grappig, in christelijke kringen hoor je vaak toch, oh, wat is de wil van de Heere? Oh, laten we de wil van de Heere zoeken. Paulus schrijft het gewoon. De wil van de Heere is uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Je hoeft niet te zoeken of God voor je wil dat je naar Timbuktu gaat om daar scholen te bouwen. Je bent je hele leven hiermee bezig. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. En daarom sluit ik af met de woorden van de apostel Paulus ook. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Laten we bidden. Vader Almachtig. Heere God, u bent goed, Heer. U bent goed tot in alle eeuwigheid. En wat een gewichtige aansporing geeft u ons, Heer. Heer, er is niemand zoals u. En we willen u navolgen in alle waardigheid, Heer. Maar wij erkennen in en van onszelf dat wij zwak zijn. En wij onderschikken ons aan u. Mogen u ons iedere dag weer toerusten. Mogen uw woord ons iedere dag weer aansporen. Mogen uw geest ons iedere dag bekrachtigen om te zien op Christus, de leidsman en voleinde van ons geloof. En om deze wedloop te blijven lopen tot het einde toe, Heer. Ik bid voor mijn broeders en voor mijn zusters. Ik bid voor ons allen, Heer, dat wij heilig zullen wandelen. Want u bent heilig. Uw naam zijt geprezen tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.